Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 138 zingen wij het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 138 en daarvan het tweede vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jeremia, daarvan het 36e hoofdstuk, te beginnen bij het 20e vers. Wij herzeggen nu Jeremia 36, de versen 20 tot en met 32, maar vooraf zal u gelezen worden uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 48, waarna wij zingen uit Psalm 76, daarvan het tweede vers: daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. En wat er verder volgt.
Welke is de tweede bede? Het antwoord: uw koninkrijk komen. Dat is: regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij, welke zich tegen u verheft, mitsgades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. We lezen nu Jeremia 36 vanaf vers 20. Zij dan gingen in tot de koning in het voorhof, maar de rol legden zij weg in de kamer van Elisama, de schrijver. En zij verklaarden al die woorden voor de oren des konings. Toen zond de koning Jehudi om de rol te halen. En hij haalde ze uit de kamer van Elisama, de schrijver. En Jehudi las ze voor de oren des konings en voor de oren van al de vorsten die omtrent de koning stonden. De koning nu zat in het winterhuis in de 9e maand, en er was een vuur voor zijn aangezicht op de haard aangestoken. En het geschiedde, als Jehudi 3 stukken of 4 gelezen had, versneed hij ze met een schrijfmes en wierp ze in het vuur dat op de haard was, totdat de ganse rol verteerd was in het vuur dat op de haard was. En zij verschrikten niet en scheurden hun klederen niet, de koning, nog al zijn knechten die al deze woorden gehoord hadden. Hoewel ook Elnathan en Delaja en Gemaria bij de koning daarvoor spraken, dat hij de rol niet zou verbranden, doch hij hoorde niet naar hen. Daartoe gebood de koning aan Jerameel, de zoon van Hamelech, en Seraja, de zoon van Asriel, en Selemja, de zoon van Abdeel, om de schrijver Baruch en de profeet Jeremia te vangen. Maar de Heere had hen verborgen. Toen geschiedde des Heeren woord tot Jeremia, nadat de koning de rol en de woorden die Baruch geschreven had uit de mond van Jeremia verbrand had, zeggende: neem u weder een andere rol en schrijf daarop al de eerste woorden die geweest zijn op de eerste rol die Jojakim, de koning van Juda, verbrand heeft. En tot Jojakim, de koning van Juda, zult gij zeggen: zo zegt de Heere, gij hebt deze rol verbrand, zeggende: waarom hebt gij daarop geschreven? Zeggende: de koning van Babel zal zekerlijk komen in dit land verderven en maken dat mens en beest daarin ophouden. Daarom zegt de Heere alzo van Jojakim, de koning van Juda: hij zal geen hebben die op Davids troon zitten. En zijn dood lichaam zal weggeworpen zijn, desdaags in de hitte en desnachts in de vorst. En ik zal over hem en over zijn zaad en over zijn knechten hun lieder ongerechtigheid bezoeken. En ik zal over hen en over de inwoners van Jeruzalem en over de mannen van Juda al het kwaad brengen dat ik tot hen gesproken had, maar ze hebben niet gehoord. Jeremia dan nam een andere rol en gaf ze aan de schrijver Baruch, de zoon van Neria, die schreef daarop uit de mond van Jeremia al de woorden des boeks dat Jojakim, de koning van Juda, met vuur verbrand had. En tot dezelfde werden nog vele diergelijke woorden toegedaan.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze vormingsavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Jeremia 36 en daarvan het 32e vers. Jeremia 36 en daarvan het laatste vers waar we Gods woord aldus lezen. Jeremia dan nam een andere rol en gaf ze aan de schrijver Baruch, de zoon van Neria. Die schreef daarop uit de mond van Jeremia al de woorden des boeks dat Jojakim, de koning van Juda, met vuur verbrand had. En tot dezelfde werden nog vele diergelijke woorden toegedaan. De gemeente, schrijven wij als thema onder dit vers en het verband daarvan: Gods woord op de brandstapel. Gods woord op de brandstapel. Letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de bedoeling van dat woord. In de tweede plaats letten we op het versnijden van dat woord. En in de derde plaats letten we op de standvastigheid van dat woord. Gods woord op de brandstapel. Onze eerste gedachte, de bedoeling van dat woord. Letten we dan op het verband van deze tekst. Het gaat over een rol, door Baruch geschreven. En op die rol, daar staat het woord van God beschreven. En we kunnen ook in dit hoofdstuk lezen waarom die rol geschreven moest worden, wat de bedoeling daarvan was, namelijk de bekering. Dat woord dat zou gezag moeten hebben in het leven en in de overheden van de mensen die te Jeruzalem woonden. Met dat doel gaf de Heere zijn woord. Onze tweede gedachte, het versnijden van dat woord. Want dan lezen wij in onze tekst dat er een rol geweest is die door Jojakim, de koning van Juda, met vuur verbrand is geworden. En dan is het ons voorgelezen hoe dat toegegaan is. Jojakim heeft die rol aan stukken gesneden. En stuk voor stuk heeft hij de delen van die rol in het vuur geworpen en zo de hele rol uiteindelijk verbrand. Daarom ook als thema de rol op de Gods woord op de brandstapel. En onze derde gedachte, de standvastigheid van het woord. Bijzonder dit 32e vers, want het heeft helemaal niet geholpen dat Jojakim die rol verbrand heeft. Er komt een nieuwe rol. En in die nieuwe rol, daar staan dezelfde dingen, ja. Er staan zelfs nog meer dingen, want er staat en tot dezelfde werden nog vele diergelijke woorden toegedaan. Gemeente, een van de sola's die de hervorming heeft nagelaten is het sola scriptura, Gods woord alleen. En in de dagen waarin wij leven is dat nu juist, denk ik, het punt. Ik denk dat dat de grootste zorg is in kerkelijk Nederland. Het gezag van Gods woord. Dat gezag dat het woord gekregen heeft in de dagen van de hervorming, dat heeft het in onze tijd niet meer. Althans niet meer in de breedte van kerkelijk Nederland. En de vraag is ook onder ons en onder onze jonge mensen of dat woord nog absoluut gezag heeft. Dat wij buigen onder de waarheid van dat woord. En gemeente, daarom had het ons goed gedacht om op deze hervormingsdag stil te staan bij het gezag van dat woord. Want daar gaat het over in dit schriftgedeelte. Wij worden in gedachten meegenomen, jongens en meisjes, naar de koude decembermaand van het jaar 604 voor de geboorte van de Heer Jezus Christus. Het is de laatste periode van het tweestammenrijk, eer dat zij naar Babel worden weggevoerd. In die laatste periode zijn er vier koningen die het volk nog geregeerd hebben. Dat was Joahas, Joachim, Joachin en Zedekia, dat was de laatste. En vanavond gaat het over koning Joachim. Koning Joachim was de zoon van de godvruchtige koning Josia. Ongetwijfeld hebt u wel van hem gehoord. Een godvruchtig man. Dan zouden we denken, zijn zoon zal daar ook wel iets van hebben. Maar gemeente, genade is geen erfgoed. Daar is de Bijbel ook heel duidelijk in. Deze koning Joachim is totaal vreemd van de genade die er in het hart van zijn vader mocht zijn. Hij leefde voor het hier en nu. Hij leefde voor het aardse. Zoals er heel veel mensen zijn die leven voor het aardse. Hij liet zichzelf een prachtig huis bouwen. Een koninklijk paleis. En daar heeft Jeremia van gezegd in het 22e hoofdstuk: wee die zijn huis bouwt met ongerechtigheid en zijn opperzalen met onrecht, die zijn naaste dienst om niet gebruikt en geeft hem zijn arbeidsloon niet, met een ezelsbegrafenis zal hij begraven worden. Wat een aangrijpend oordeel. Deze koning Joachim heeft zichzelf een paleis laten bouwen, maar je zou kunnen zeggen over de rug van de arbeidslieden heen die niet hun verdiende loon daarvoor kregen. Die in armoede leefden en de koning in zo'n grote rijkdom. Met een ezelsbegrafenis zal hij begraven worden. Hij zal geen normale begrafenis krijgen. Een ezelsbegrafenis, dat wil zeggen buiten de stad, buiten de poort van Jeruzalem, niet in een graf, nee, op het veld geworpen. Zo zal het einde van Joachim zijn. Ik denk dat de man gedacht heeft, zo'n vaart zal het niet lopen. Zo zal het niet gaan. Hij kon zich dat niet voorstellen. Maar straks zullen we horen dat dat ook werkelijk zijn einde geworden is. Maar eer het zover is, komt de Heere nog tot Joachim met zijn woord. Hij heeft het al zo vaak gehoord en hij mag het nog horen. Ja, hij mag het zelfs horen op een nog indringender wijze. Hij heeft het de profeet Jeremia vaak horen preken. Maar de profeet Jeremia krijgt van de Heere de opdracht om zijn preken uit te schrijven, om de boodschap op schrift te stellen. Vanaf het moment dat de Heere Jeremia geroepen heeft tot het vierde jaar van de koning Joachim. En als u wilt weten welke preken dat precies geweest zijn, dan moet u de eerste 10 hoofdstukken lezen van de profeet Jeremia. Het gaat over dat gedeelte dat moet worden opgeschreven. En waar gaat het over in dat eerste gedeelte, in die eerste 10 hoofdstukken? Je zou dat met 3 kernzinnen kunnen zeggen. Het gaat 1 over de ontrouw van het tweestammenrijk, de ontrouw van het volk. In de tweede plaats, het gaat over het onheil dat uit het noorden komt. Het gaat over de dreiging uit Babel die de profeet heeft aangekondigd. En in de derde plaats, het gaat over het valse vertrouwen op de tempel. Ze dachten allemaal, het zal zo'n vaart niet lopen. Zal de Heere nooit toestaan dat de tempel verwoest wordt? Wel, nee. Dat is immers zijn eigen huis. Dus ze susten het maar wat, die aangrijpende boodschap van de profeet. Ze hebben het naast zich neergelegd. Maar gemeente, nu komt het zwart op wit te staan. Nu kunnen ze het lezen, ze kunnen het nog eens nalezen. En dat maakt hun verantwoordelijkheid des te groter. Maar nu zo komt de Heere ook tot ons, niet alleen hoorbaar, maar wij hebben het woord ook op schrift. Wij hebben allemaal een Bijbel binnen handbereik. En we hebben zelfs niet alleen een Bijbel, maar we hebben ook een hele erfenis die ons overgeleverd is van de hervormers, van onze vaderen. We kunnen de geschriften van Luther nog lezen. We kunnen de geschriften van Calvijn nog lezen. Hopelijk staan ze ook nog in onze boekenkast. Het staat zwart op wit. Het is niet zo dat het vergeten behoeft te zijn. De Heere heeft het ons in handen gegeven. En hij laat het ons prediken. Zoals ook in die dagen gebeurt. Want Baruch, de schrijver van die rol, die krijgt de opdracht om die rol voor te gaan lezen. Jeremia zelf is verhinderd. Hij zegt, ik ben opgehouden. Ik zal in des Heeren huis niet kunnen gaan. Wat er aan de hand is, dat weten we niet. Maar hij kan die kerkdienst niet bijwonen. En nu geeft hij de opdracht aan Baruch om die rol voor te gaan lezen in het huis des Heeren. Je zou kunnen zeggen, er wordt een leesdienst gehouden. En Baruch weet precies wat hij moet lezen. Hij heeft die preek zelf niet gemaakt. Nee, hij heeft het opgeschreven. Hij was de schrijver en Jeremia heeft het gedicteerd. Hij heeft het opgeschreven en hij wordt nu verzocht om die rol te lezen voor de oren des volks. Het is een rol, het is niet een boek zoals wij dat kennen vandaag de dag. Vroeger had Israël boekrollen, de Megillot. Dat betekent wat opgerold is. Zo'n rol bestond uit stukken perkament bijvoorbeeld of stukken papyrus. En die stukken die werden aan elkaar vastgeplakt, zodat je een lange strook kreeg. En die strook die werd, nadat die opgeschreven was, opgerold op een stok. En bij het lezen werd die rol langzaam afgerold. Aan zo'n boekrol zullen wij moeten denken. Baruch, het heeft hem diep geroerd. We hebben wel eens gepreekt over Jeremia 45. Daar lezen we van Baruch dat hij zegt, wee mij, want de Heere heeft droefenis tot mijn smart toegedaan. Ik ben moede van mijn zuchten en ik vind geen rust. Die man heeft dat allemaal keurig opgeschreven en het heeft hem niet onberoerd gelaten. En als hij deze preken voor moet gaan lezen, dan laat het hem niet onberoerd, want hij gelooft dat het de waarheid is. Ik ben moede vanwege mijn zuchten. Er is een vaste dag uitgeroepen in Jeruzalem. We zouden kunnen zeggen een soort boete- of bededag. Dat was ook hard nodig. Er moest een reformatie plaatsvinden. Het kon zo niet langer. Zodat het ook goed is, gemeente, dat we hier vanavond in een kerkdienst bijeen zijn. Er worden veel zangavonden gehouden vanavond. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar we zouden ook vanavond wel een boeteuren, een bedeuren met elkaar mogen houden vanwege de nood der tijden. Daar is immers genoeg reden toe. Gods woord moet uitgedragen. Gods woord moet gelezen worden en gepredikt worden voor de oren van het ganse volk. Het ganse Juda-staten die in hun steden wonen. Ze moeten allemaal komen. Ze worden allemaal uitgenodigd naar Gods huis te komen. Want de Heere laat zijn woord verkondigen. Zo komt ook vanavond, gemeente, hier in de kerk de boodschap tot ons allen, jong en oud. En u die thuis met ons meeluistert. En wat zou dan ook degene die verantwoordelijkheden dragen, onze regeerders en bestuurders en overheden, er goed aan doen als zij zich onder dat woord zouden stellen? Waarom moest die boodschap worden gebracht? Wat is het doel van die rol? Nou, dat zegt de Heer in het derde vers. Hij zegt, misschien zullen die van het huis van Juda horen al het kwaad dat ik hun gedenk te doen. Opdat zij zich bekeren en iegelijk van zijn boze weg. En ik hun ongerechtigheid en hun zonde vergeven. Ach, wat liefdevol van de Heer. Hij zegt, ik wil dat ze het horen, welk kwaad dat er gaat gebeuren. Ik wil dat ze zich bekeren en iegelijk van zijn boze weg, dat ik hun ongerechtigheid vergeven. We zouden zeggen, gemeente, aan de Heere ligt het niet. Aan de Heere ligt het echt niet. De Heere heeft het goede met hen voor ogen. En nou weet ik het ook wel, het is vanzelfsprekend menselijkerwijze van God gesproken. Want de Heere weet ook wel dat ze niet zullen luisteren. Maar op de manier waarop de Heere dit zegt, kunt u zien dat het hem ernst is. Hij laat hen met ernst die boodschap verkondigen. En gemeente, dat is nog zo. Onze vaderen zeggen in de Dordtse leerregels, doch zoveel als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. En God wil, God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. De Heer heeft ons behoud op het oog. Daar heeft hij de hervorming voor gegeven. Daarvoor heeft hij ons het woord teruggegeven wat wij kwijt waren in de middeleeuwen. Want we mochten het niet meer lezen. We konden het niet meer lezen. De leken hadden geen verstand van het woord. De geestelijke alleen moesten het lezen en het uitleggen. Maar de Heere heeft ervoor gezorgd, gemeente, dat we het woord weer teruggekregen hebben. Met deze bedoeling dat we ons zouden bekeren van onze boze wegen. En Jeremia die neemt die woorden over. Hij zegt, misschien zal hun lieder smeking voor des Heren aangezicht nedervallen. En zij zich bekeren en iegelijk van zijn boze weg. Hij zegt het tegen Baruch. Oh, hij ziet er naar uit dat het lezen van dat woord vruchten mag dragen. Hij hoopt dat dat woord gezag mag hebben. En als dat woord gezag mag hebben, dan zullen de mensen er ook naar luisteren. En als de mensen er werkelijk naar luisteren, dan zullen ze gaan smeken. En dan zal hun smeking voor het aangezicht des Heren nedervallen. Dan zullen ze zich bekeren van hun boze wegen. Dan hoeft dat kwade, dat oordeel, dat hoeft niet te komen. Ze zouden zichzelf zoveel ellende besparen als dat woord gezag zou hebben, als ze ernaar zouden luisteren. O, Jeremia hoopt het. Hij ziet ernaar uit. En dat vanuit liefde tot zijn zender en vanuit liefde tot zijn volk. Maar hij is wel voorzichtig. Hij zegt misschien. Misschien, hij heeft al die preken al gehouden die hij nu op moet gaan schrijven. En het had geen uitwerking gehad. Misschien als het nu opgeschreven wordt. Misschien als het nu herhaald wordt. Misschien als het nu voorgelezen wordt. Ziet u, die boodschap van de profeet die komt voort uit een liefdevol hart. Het is wel een scherpe boodschap hoor, die eerste 10 hoofdstukken. Maar het komt voort uit een liefdevol hart. Het is een scherpheid uit liefde. De Heere maakt zich van dat volk vrij door zijn knechten te zenden. Door zijn woord hen te geven. Door het hen te laten horen. En wat zal de uitwerking zijn? We gaan naar onze tweede gedachte, het versnijden van dat woord. Want wat gebeurt er? Die rol die wordt door Baruch, de schrijver, gebracht in de tempel, in het huis des Heren. En in gedachten zien we Baruch daar staan, langzaam rolt hij die rol af die hij zelf geschreven heeft. En hij leest het strook voor strook, wij zouden zeggen bladzijde voor bladzijde. 10 hoofdstukken, dat is best wel een lange preek. En de aandacht van veel mensen zal afgedwaald zijn. Maar er is onder die hoorders een zekere Michaja. Michaja, de zoon van Gemaria, de zoon van Safan. En Gemaria en Safan waren vrienden van Jeremia. En die Michaja, die zit te luisteren, jongens en meisjes. Hij wilde geen woord van missen. Het raakt hem ook straks als de preek afgelopen is, weet hij alles nog. Hij gaat het straks allemaal aan zijn vader vertellen. Kunnen jullie dat ook? Als je met leesdienst naar de kerk geweest bent, weet je het dan nog? Als je thuis bent waar het allemaal over gegaan is. Deze Michaja is diep onder de indruk. Die boodschap die raakt hem. Wat is dat een zegen? Als er mensen zijn onder de leesdiensten bij wie dat woord indruk doet. Als er mensen zijn onder de prediking die daar niet onbewogen onder zitten. Die ermee naar huis gaan. Die daarover spreken. Die het terug kunnen vertellen. Michaja is diep onder de indruk. Hij beseft, deze boodschap is ernstig. Deze boodschap moeten de overste, de leidslieden van de stad weten. Want alwee, als er geen bekering komt, dan komt het oordeel van God. Wij geloven dat Michaja met dat doorvertellen aan de overste, dat hij daar goede bedoelingen mee heeft gehad. Hoewel we dat niet zeker kunnen zeggen, maar het lijkt toch wel zo te zijn. Die Michaja die gaat naar zijn vader, die bij de leidslieden van de stad hoort, die samen met andere koninklijke beambten is, die mens had eigenlijk ook in de kerk moeten zitten. Ze waren niet gekomen. Ze waren ook uitgenodigd, want die rol die moest gelezen worden voor de oren van het ganse Juda. Ze waren niet gekomen. En nu komen ze toch te weten doordat Michaja gaat vertellen wat hij in Gods huis gehoord heeft. Hij geeft hen een verslag van wat er voorgelezen is. Hij is ervan onder de indruk. En als die vorsten dat horen, zijn vader en de andere koninklijke beambten, ja, dan willen ze het ook horen. En ze laten Baruch, de schrijver, halen. Dan moet hij die preek nog maar eens een keer lezen. Dan moet hij het ook voor hun nog een keer doen. Ze willen het met hun eigen oren horen. Op diezelfde dag, gemeente, wordt die rol nog een keer helemaal gelezen. Van het begin tot het einde toe. Al die woorden. En als die vorsten dat horen, dan schrikken ze geweldig. Ze zijn eigenlijk helemaal van streek. En ze zeggen tegen Baruch, waar heb je die preek vandaan? Waar heb je die woorden vandaan? Ja, zegt hij, ik heb ze opgeschreven uit de mond van de profeet Jeremia. Hij heeft ze uitgesproken en ik heb het opgeschreven. Daar gaat het gesprek over. Het gesprek gaat niet over de inhoud. Het gesprek zou eigenlijk over de inhoud moeten gaan, maar het gesprek gaat over de vorm. Hoe ben je eraan gekomen? Natuurlijk voelden ze wel aan dat dat woorden van de profeet Jeremia waren. Ze kenden hem wel. Natuurlijk hebben ze Jeremia ook wel horen spreken. Maar ja, zo gaat een mens om, gemeente, met het woord dat hem raakt. Wij zoeken dan de ernst kwijt te raken. Dat is met deze mannen ook zo. Ze schurren hun klederen niet. Ze smeken niet aan de Heere om genade. Wel nee, ze gaan een diepgaand gesprek aan. Maar je mist de ware boetvaardigheid. Ze hebben instemmend geknikt. Ze hebben elkaar ernstig aangekeken. En vervolgens hebben ze het woord opgeborgen in de kamer van Elisama de schrijver. Net als Felix dat deed. Als ik gelegener tijd zal bekomen hebben, dan zal ik u wederom horen, zegt Felix. Het komt nou even niet uit. Is dat ook niet wat wij vaak doen, gemeente, als we thuis het woord aan het lezen zijn en het maakt indruk? We zijn het zo gauw weer kwijt. Of je komt met indruk uit de kerk en je gaat op een zijspoor en je praat over dingen die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn. En je legt het weer aan de kant en je gaat weer over tot de orde van de dag. Want reken maar dat die mensen wel geraakt zijn, hoor. Ze zeggen namelijk tegen Baruch, als ik jou was, dan zou ik me maar verstoppen. En dan moet je tegen de profeet Jeremia ook maar zeggen. Want dit is niet mis, wat je voorgelezen hebt. Dit valt verkeerd. Deze boodschap valt absoluut verkeerd. Dus als je leven je lief is, dan zou ik me maar verbergen. Voelt u, Michaja, hij was diep onder de indruk, die jonge man. Deze mensen zijn ook onder de indruk, maar het is al een stuk minder. Ze weten het aardig te parkeren en ermee om te gaan. En het wordt eigenlijk die dag alleen maar minder. Ze laten wel de koning op de hoogte brengen van wat er hier gelezen is. En dan voor de derde keer op diezelfde dag wordt die rol ontrold. De koning laat een boodschapper de rol van Baruch halen. Het is Jehudi, of Jehudi, een van zijn knechten. De koning is op dit moment op vakantie. Hij is in zijn winterpaleis, het is ons voorgelezen. En daar heeft hij het zich aangenaam gemaakt. Want daarin, in zijn winterpaleis, terwijl het buiten koud is, daar brandt op een schaal een haardvuur. En daar zit hij gezellig bij dat haardvuur. Hij is niet naar de kerk gekomen om te luisteren. Maar hij laat de boodschappen naar hemzelf toekomen. En hij vraagt aan Jehudi om die boodschap waar die anderen zo van onder de indruk zijn aan hem voor te lezen. Het zijn diezelfde 10 hoofdstukken. Het is de boodschap van bekering. Het zijn waarschuwende woorden. En zo begint Jehudi te lezen. Bladzijde voor bladzijde, zouden we zeggen, strook voor strook. Hij rolt het al meer en meer af. En als hij 3 bladzijden gelezen heeft, dan hangt er een stuk van die rol naar beneden. En wat doet de koning dan, jongens en meisjes? Hij kan het geduld niet opbrengen om al die 10 hoofdstukken aan 1 stuk te laten lezen. Hij neemt zijn mes. Hij heeft een soort pennenmes in de vorm van een mes, een klein scherp mesje. En hij pakt die rol vast en hij snijdt zo een strook van 3 aan elkaar geplakte bladzijden los van die rol. En hij houdt het boven die schaal, boven die vuurschaal, en het verdwijnt in de vlammen. Gods woord op de brandstapel. En wat doet Jehudi? Wel, die man die leest rustig door. Hij leest weer 3 bladzijden. En dan gebeurt weer precies hetzelfde. Uiterst kalm neemt koning Jojakim zijn mes, zijn scherpe mes. Hij haalt het langs dat perkament. En hij werpt het in het vuur. Stuk voor stuk, bladzijde voor bladzijde. Totdat er van die hele rol die Baruch geschreven heeft, niets meer over is. Waarom doet die man dat? Want reken maar dat dat een werk geweest is voor Baruch, de schrijver, om zo'n rol op te schrijven. Waarom doet hij dat? Dat woord dat zint hem niet. Dat woord dat raakt hem ook. Hij voelt wel dat dat woord hem iets te zeggen heeft. Dat woord dat zegt eigenlijk, Jojakim, gij zijt die man. Dit woord is voor u bestemd. En dat kan twee kanten opvallen, gemeente. Dat kan in je vlees vallen, dat kan verkeerd vallen. Of dat kan je hart versmelten. Toen het bij David gebeurde, gij zijt die man, toen versmolt zijn hart. Hij kwam in de schuld. En nu dat bij Jojakim gebeurt, de man komt niet in de schuld. Nee, hij zegt dat woord dat moet weg. Dat woord dat is mij te scherp. Dit woord dat hoef ik niet te horen. Als dat woord hem geprezen had, als dat woord hem gestreeld had, dan had hij het nooit in het vuur geworpen. Had hij het in laten lijsten, denk ik. Maar nu dat woord hem veroordeelt, nu versnijdt hij het. Hij moet dit niet. Hij wil dit niet. En gemeente, daar kunnen we heel veel van leren ter ontdekking. Want zo is het gegaan in Nederland. In Nederland is van het woord Gods in de maatschappij nauwelijks iets meer over. Het woord is op de brandstapel gegaan. Hoeveel Bijbels zijn er op de vuilnisbelt terechtgekomen of in de open haarden terechtgekomen? Eenmaal was Nederland een gedoopte natie. Alle mensen gingen naar de kerk. Alle jongeren waren zo'n beetje gedoopt. Nederland was heel kerkelijk. Mensen hadden het woord, mensen kenden het woord. Als er een land is waar de reformatie een zegenrijke uitwerking gehad heeft, is het Nederland wel geweest. Er is geen land ter wereld waar zoveel goede boeken zijn. Er is geen land ter wereld met zulke heldere belijdenisgeschriften als wij hebben. Er is geen land ter wereld met zo'n goudmijn aan overgeleverde boeken. Nederland wist het wel, maar wij moesten het niet. Heel Gods wet is versneden. Wat is er nog over van het eerste gebod? Geen afgoderij. Waar zijn we mee bezig vandaag de dag? Waar je ook loopt en waar je ook kijkt, het is alles Halloween wat de klok slaat. Vreselijk. Mensen jagen elkaar angst aan, spelen met de dood, maken een feest van Gods oordelen. Dat is Nederland. Wat is er nog over van het vierde gebod? Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Wat is er nog over van het zesde gebod? Gij zult niet doodslaan. Abortus, euthanasie. Wat is er nog over van het zevende gebod? Gij zult niet echt breken. En zo zou ik door kunnen gaan, gemeente. De hele rol is verbrand. Hier en daar ligt nog een klein snippertje. Nou ja, gelukkig in het kerkelijke leven is dat anders. In het kerkelijke leven, daar ligt de Bijbel op de kansel. Ja, dat is door de reformatie gekomen. In de middeleeuwen lag de Bijbel niet op de preekstoel. In de middeleeuwen was daar het altaar. Dat was het middelpunt van de godsdienst. De middeleeuwen, de duistere middeleeuwen, daar was het woord aan de ketting gelegd. Wat was de boodschap duister? Het woord dat was helemaal uitgefilterd, totdat er een waarheid overbleef die zo slap was dat de mens op de troon kon blijven zitten. De middeleeuwen, daar had je de leer van de overtollige goede werken. Daar had je de leer van de transsubstantiatie, de wezensverandering. Daar had je de leer van de vrije wil. Daar had je de traditie die het woord overschaduwde. Ja, daar had je de boodschap van de aflaten. Daar was het niet meer geen andere boodschap dan Jezus Christus en die gekruisigd. Nee, daar was het de mens zelf die ook een duit in het zakje moest doen. En gelukkig, door de reformatie is het woord aan de mensen gegeven. Het woord is weer aan de kerk teruggegeven. Weg met alles wat niet naar het woord is. Sola scriptura. En wij leven weer in een tijd, gemeente, waarin het woord verdwijnt. Ik luister zo wel eens spreken ook, ook van buiten ons. Ik denk, hoe gaat dat nou in die en die kerk? En dan hoor je soms spreken waar het niet meer gaat over het woord van God. Er wordt nog wat gelezen aan het begin van de dienst en dan krijg je, ja, een soort entertainment waar de mensen bezig gehouden worden. Het moet vooral gezellig zijn. Maar wat je niet meer hoort, dat is het al zo zegt de Heere, Heere. Al gelukkig is dat bij ons niet. Wel, gemeente, hoe is het met het schriftgezag in de tijd waarin wij leven? Als ik neem de reformatorische kring, ik neem de achterban, zou je kunnen zeggen, van het reformatorisch dagblad. Best wel breed natuurlijk, maar in die achterban zijn er genoeg, echt waar. Er zijn er genoeg die Genesis 1 en 2 en 3 niet meer aanvaarden als het woord van God. Met een vlijmscherp mesje worden de dagen, de scheppingsdagen, weggesneden. Want dat kan niet, dat geloven wij niet meer. En met een klein scherp mesje wordt de zondeval weggesneden. De doodstaat van de mens, want dat kan toch niet, dat de mens helemaal niet meer zou kunnen geloven. Dat de mens dood is in de zonde en in de misdaden, dat kan toch niet. We leven in een tijd, gemeente, waarin, net als wat koning Joachim gedaan heeft, heel geraffineerd, allerlei stukken uit de Bijbel in de open haard verdwijnen, omdat het ons niet aanstaat. Het past ons niet. Het komt ons niet uit. Denk je dat wij ons willen laten gezeggen om ons te kleden zoals de Bijbel dat voorschrijft? Dat snijden we eruit, dat past ons niet. Denk je dat wij ons haar willen dragen en onze sieraden willen dragen zoals Gods woord daarover spreekt? Dat past ons niet, dat snijden we weg. En heel, ja, heel rustig, wel overwogen, zijn we in onze tijd bezig om hele stukken van de Bijbel naast ons neer te leggen. Te zeggen, dat geldt ons niet. Dat was in de tijd van Paulus. Nu past dat niet. Wij willen dat niet. Het is veel te scherp. Het komt ons niet uit. Hoe is het in ons persoonlijke leven, gemeente? Gods woord zegt dat wij zondaren zijn. Gods woord zegt niet dat de mensen zondaren zijn. Gods woord zegt dat u en jij een zondaar bent. En dat snijden we weg, dat willen we niet. Gods woord zegt dat u geoordeeld gaat worden. Jij gaat geoordeeld worden. Je zult voor Gods rechterstoel staan. Nee, alle mensen zullen voor Gods rechterstoel staan. Ik zal niet voor Gods rechterstoel staan. Gods woord zegt dat jij je moet bekeren. Ja, de mensen moeten. Nee, Gods woord zegt bekeert. Als we nou heel eerlijk zijn, gemeente, dan zijn er hele stukken uit de Bijbel die we in ons persoonlijke leven ook niet aanvaarden als het woord van God. Als we het zouden aanvaarden, we zouden neervallen in smeking en geween. Dat zegt de Heer. De Heer zegt, als dat woord doet wat het zou moeten doen, dan zullen ze zich bekeren, dan zal de smeking voor mijn aangezicht nedervallen. En als dat niet gebeurt, dan gelooft u het woord niet. Dan aanvaardt u het niet, dan heeft het woord geen gezag in ons leven. Jojakim vond dat woord veel te direct. Hij wordt niet boos. Nee, de mensen in onze tijd worden ook niet boos. Nee, ze worden niet driftig. Ze doen het uiterst kalm en wel overwogen. Heel geraffineerd. Stukje voor stukje. Niet ineens smijt hij die rol in de kachel. Nee, hij doet het stuk voor stuk tot hij uiteindelijk niets meer overhoudt. Het woord heeft geen gezag. Daar verdwijnt het in de kachel, jongens en meisjes, dat woord wat de Heere gezegd heeft. Alleen de ken uw ongerechtigheid. Dat staat toch in Jeremia 3? Dat ge tegen de Heere uw God gezondigd heeft. Oh nee, dat is helemaal niet nodig. Zonder kennis niet nodig. Weg daarmee. In de open haard. En er staan mensen bij, de hofhouding staat erbij, die zeggen: koning, stop, niet doen. U gaat veel te ver. Ze waarschuwen hem nog. Hij laat zich niet corrigeren. Hij trekt het zich niet aan. De Heere zegt: ze verschrikten niet, ze scheurden hun klederen niet, de koning noch zijn knechten, die al deze woorden gehoord hadden. Het woord verdwijnt. En de volgende stap is: die mensen die dat woord brengen, die moeten ook verdwijnen. Baruch moet verdwijnen, Jeremia moet verdwijnen. Hun mond moet gestopt worden. En gemeente, dat is niet een zonde van de wereld, maar dat is de zonde van de kerkmens. Wat Jojakim doet, is de zonde van kerkmensen. Het is een proces van verharding. Het is een proces van verachting. Verachting van het woord van God. Daarom de vraag: hervorming is nodig. Het woord moet weer naar boven komen. Het woord moet gezag hebben. Het woord moet gehoorzaamd. Het woord moet ingeschreven worden. Wat doet het woord in ons leven? We gaan naar onze derde gedachte, de standvastigheid. Eerder te daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 2 en daarvan het tweede en het derde vers. Maar de opperheer die zijn geduchte stoel op starren sticht en grondvest op de wolken, zal lachen met dat vruchteloos gewoel en spotten met de waan der dwaze volken. En het derde: durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal nietig stof mij het hoge zag ontwringen, of weerstand bieden aan mijn geduchte macht? Ontzie mijn toorn, verdoolde stervelingen. Psalm 2 en daarvan het tweede en het derde vers. Onze derde gedachte, de standvastigheid van dat woord. Blijkt heel duidelijk uit onze tekst, Jeremia dan nam een andere rol. En gaf ze aan de schrijver Baruch, de zoon van Neria. Die schreef daarop uit de mond van Jeremia al de woorden des boeks dat Jojakim, de koning van Juda, met vuur verbrand had. Er komt een andere rol. Jojakim is dwaas bezig. Jojakim denkt door dat woord te verbranden, dat daarmee ook het oordeel verbrand is. Maar nee, het wordt zelfs nog erger. Want die rol die nu geschreven gaat worden, daar staat van dat er nog vele dergelijke woorden werden toegedaan. Dus het oordeel dat wordt alleen nog maar zwaarder, het wordt erger. In die rol die nu geschreven wordt, daar staat welk oordeel Jeruzalem en Juda zal treffen. Die vloek is uitgesproken. Die haal je niet weg door het woord te negeren of iets dergelijks. Je kunt de auteur van dat woord niet vernietigen. Wat is de mens toch dwaas bezig? Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen? Velen hebben al geprobeerd om dat woord te ontkrachten. Maar gemeente, Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En zal geen duimbreed wijken. De duivel richt zich vooral op het woord. En het is hem nooit gelukt om dat woord geheel uit te roeien. En altijd zijn er weer die boze aanslagen op dat woord. Dat woord moet dicht en de prediking over dat woord moet verstommen. Dat is de mens dwaas bezig. Want wat heeft Jojakim allemaal in de kachel gegooid? Heel veel. Hij heeft niet alleen de oordelen verbrand, maar hij heeft ook de weldaden verbrand. Als je het een versnijdt, dan versnijd je ook het ander. Je kunt niet zomaar ongestraft een klein stukje van de Bijbel wegdoen. Dat kan niet. Je kunt niet een klein beetje dwalen. Want wie dwaalt op één punt, die gaat dwalen op alle punten. Alles begint te schuiven. Als je de verbondsvisie aan gaat passen, dan gaat alles schuiven. Als je het welbehagen van God gaat aanpassen, dan gaat alles schuiven. Jojakim heeft ook in het vuur gegooid. Jeremia 3 vers 1. Al hebt gij nu met vele boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heer. Hij heeft ook in het vuur gegooid, Jeremia 3 vers 12. Bekeert u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heer, zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen. Want ik ben goede tieren, spreekt de Heer. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Dat ligt daar te smeulen in het vuur. Heeft hij ook weggegooid? Hij heeft ook weggegooid. Jeremia 6 vers 18. Staat op de wegen en zie toe en vraag naar de oude paden waar toch de goede weg zij. En wandelt daarin, zo zult gij rust vinden voor uw ziel. Dat smult weg in het vuur. Hij heeft ook weggegooid, Jeremia 10 vers 16. Israël is de roede zijner erfenis. Heere der Heerscharen is zijn naam. Gemeente, wie Adam versnijdt, versnijdt Christus. Wie de wet versnijdt, versnijdt het evangelie. Wie een deel uit de rol versnijdt, houdt uiteindelijk niets meer over. Dat versnijden, dat is in het paradijs al begonnen. Is het ook dat God gezegd heeft? Hoe zit het ook alweer, zegt de duivel? Hij trekt Gods woord in twijfel. En gelijk begint Eva met haar snijmesje in het antwoord wat zij aan de duivel geeft, dat woord van God aan te passen, zodat het haar beter uitkomt. Gemeente, daar is het al begonnen. En als wij geen vreemdeling zijn van ontdekkende genade, dan zullen we vanavond op Joachim niet neerkijken. Maar dan zullen we daarin een beeld zien van onszelf. Dat ga je zien als de Heer in je leven komt, als voor de eerste keer dat het woord echt waar wordt. Dan wordt het Gods woord. Is het niet meer het woord van de dominee? Dan is het Gods woord. Dan krijgt het gezag in je leven. Dan ga je zien hoeveel dat je van dat woord weggesneden hebt. Dat je er altijd rustig onder kon blijven. Gewoon je eigen leven kon leven. Ook al ging je zondags naar de kerk. Gemeente, dan is het een wonder dat de Heer je nog niet versneden heeft. Als je ziet hoe je met zijn woord bent omgegaan. Dan is het een wonder dat ik nog niet in het vuur ligt. Dat ik nog niet ligt te branden in de vlammen van de hel. Want dat heeft een ieder verdiend die dat woord niet gehoorzaamt. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En wat is het een zegen als dat woord nou goddelijk gezag voor je mag krijgen. Dan komt er ook een tijd dat de Heere laat zien dat er in dat woord ook gesproken wordt van het vlees geworden woord. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En dat woord dat is ook in het vuur geworpen. Dat woord dat heeft gehangen in het vuur van Gods toren. Dat woord dat moest ook weg. Dat woord dat moest buiten de legerplaats. Daar moest men niets voor hebben, van hebben. Dat woord, gemeente, dat is ook van deze aarde verdreven. Maar Christus, hij laat zich niet verdrijven. Het vlees geworden woord is opgestaan uit het graf. Op de paasmorgen verrijst hij. Dat vlees geworden woord, dat kreeg men er niet onder. En gelukkig niet. Dat woord dat houdt stand in eeuwigheid. En dat is de enige hoop voor diegenen die zichzelf als koning Joachim leren kennen. Dat we ons niet langer zouden verharden, gemeente. Verhard u niet, maar laat u leiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Buigt onder dat woord. Vecht er niet langer tegen. Zoals wij allemaal van nature doen. Maar buigt onder het gezag van dat woord. Beleid uw schuld die u hebt tegenover dat woord. Bekeert u. Laat uw smeking voor Gods aangezicht nedervallen. Daar is het voor bedoeld. En rust niet totdat je zicht mag krijgen, kennis mag krijgen aan dat vlees geworden woord. Wat krijgt hij in waarde voor mensen die midden in de dood liggen, zegt het avondmaalsformulier. Die zien hoeveel wonden dat ze hem hebben toegebracht. Hoe ze hem als het ware versneden hebben. Toen ze dat woord versneden hebben. Dat er nog verzoening is voor zulke zondaren. Dat is niet te bevatten. En daarom wat een zegen dat die prediking van vrije genade er nog mag zijn. Er wordt tegen gevochten. Er wordt keihard tegen gevochten. Gemeente, daar komt wat op af, op die boodschap, echt waar. Dat er van een mens niks meetelt. Dat het vrije genade is. Mensen willen weer terug naar de Romeinse leer. Mensen willen weer terug naar het semi-pelagianisme. Er zijn stromingen actief, ook in reformatorisch Nederland, waar je bang van wordt. We zouden weer terug moeten naar de duistere middeleeuwen. Nee, het woord moet op de kandelaar blijven. Het woord moet zeggenschap hebben in ons alle leven. Laten we ons niet verharden, want met Joachim is het slecht afgelopen. Hij heeft wel zijn Bijbel verbrand, jongens en meisjes. Maar die inhoud van die Bijbel, die krijgt hij niet verbrand. Er ligt alweer een nieuwe rol. En straks daar komen de Galdeeën. Dat stond in die eerste hoofdstuk, is ook gebeurd. Even later komen de Galdeeën, wordt die man weggevoerd, 36 jaar. Prachtig paleis, winterpaleis, geld als water, wat een toekomst. Wat had de profeet gezegd, een ezelsbegrafenis. Ja. Is ook gebeurd, want hij is weggevoerd naar Babel. Onderweg is die arme man gestorven. Begrafenis heeft hij niet gehad. Ver bij Jeruzalem vandaan is hij langs de kant van de weg neergeworpen. Die grote Jojakim, een hoogmoedig mens, leefde voor het hier en nu. Wat zal dat een sterven geweest zijn? Want sterven, dat is God ontmoeten. Het is van tweeën één, gemeente. Het is of verharden. En dan erachter komen dat die oordelen van God waar zijn. Of het is verootmoedigen. Buigen. Smeken. En te mogen leren dat het zo waard is. Al heb je dan met vele boeleerders gehoereerd. Keer nochtans weder tot mij. Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. Amen.